We willen graag met elkaar gaan lezen Psalm 51 en zingen Psalm 25. Graag lezen uit Psalm 51, onberijmd, en met elkaar zingen uit Psalm 25 en daarvan het 8e en het 9e vers. We gaan dus eerst met elkaar zingen, Psalm 25, vers 8. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen en duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. En het 9e vers, sla op mijn ellendende ogen. Zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonde uit mededogen gunstig weg. Gedenk die niet. Zie mijn haters, daar het getal. Vast vermeerderd van die mij vloeken. En die rusteloos mijn val. Heet en wrevelmoedig zoeken. Psalm 25, vers 8 en vers 9.
Thank you.
Luisteren we samen naar het heilige, onfeilbare woord van God. Psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heren, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt, dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover. Samen vragen om een zegen. Alleroogst en eeuwig goed. Heilige, almachtige God in de hemel, wij kunnen tot u niet opklimmen, want u bent zo hoog. Wij kunnen u niet zien, want u bent een geest. Wij kunnen tot u niet naderen, want u bent een verterend vuur en een eeuwige gloed. Wij kunnen bij u niet wonen, want we zouden verteerd worden. O heilige God, hoe kan dan een mens met u van doen hebben? Hoe kunt u met mensen van doen hebben? Hoe kunnen wij u kennen als ons kleine verstand, zodra zij het wonder van uw bestaan vatten wil, vol eerbied stilstaat? O Heere, wij danken u ootmoedig dat u in uw woord gezegd hebt dat u toch te kennen bent, maar dan alleen in het aangezicht van Jezus Christus, uw lieve Zoon. O Heere, wat een wonder dat u vlees wilde worden. Dat u de menselijke natuur wilde aannemen, dat u wilde geven, dat een iegelijk die tot u komt, dat een iegelijk die in uw aangezicht mag blikken, daarin ook de Vader mag kennen. Want u hebt het gezegd, o Vader, die mij gezien hebt. U hebt het gezegd, Heer Jezus, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. O Heere, zou u dan vanavond door uw Heilige Geest, als dat nog nooit gebeurd is, dat diepe heimwee willen ontsteken in het hart van zondaren. Die droefheid naar God. Dat hartelijke verlangen naar die onbekende God. Och, dat ik hem kennen mocht. O, zou u dan vanavond door uw Heilige Geest willen leren dat het onmogelijk is om tot u op te klimmen. Maar dat er een weg is. Aangebracht door uw lieve Zoon. De Heer Jezus Christus, geef dan vanavond dat ook hij mag opklimmen, ook uit deze lezing, dat zijn eer en zijn naam mag klinken. Want dat hebt u toch gewild, o Vader. Dat nadat uw Zoon dat grote offer gebracht heeft van zijn eigen bloed, dat hij zaad zou zien. O Vader, geef dan dat ze mogen aankomen door het goddelijk licht geleid. Wilt u ze trekken tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zend dan, o Vader en Zoon, de Geest. Geef uw Heilige Geest in het spreken. Leg de woorden in de mond, ondersteun onze zwakke schreden. Maar wil vooral ook dat woord gebruiken en wil het indragen in de harten van de hoorders. Dat er geboren mag worden die ware schuldverslagenheid, die roep, wat moet ik doen om zalig te worden? Wee mij, want ik verga. Maar ook geboren mag worden dat zien op Jezus. Dat zalige, zalige zien. O, mag het geboren worden. Mag het gekend worden. Met alles van onszelf verloren te gaan onder uw goddelijk recht. Met alles, alles aan een einde te komen. Om het te ondervinden. Daar waar alles verloren is. En alles kwijt is. En er niets anders is dan schuld. En er niets anders gedaan kan worden dan uw vonnis ondertekenen. O, dat daar de ziel wordt gered. De tranen worden gedroogd. In dat dodelijks tijdsgewricht. O Heere, wilt u het doen. Geef dan alles wat nodig is om te spreken, Heere. Neem alles weg wat daartoe hindert. Wij hebben niets. Helemaal niets. Dus wij vragen u niet om iets aan te vullen, maar om ons alles te geven. Opdat uw naam mag klinken, uw lof mag verbreid worden. Om Jezus wil. Amen. Kinderen, de school is weer begonnen. En als je nou misschien al wat groter bent, dan krijg je ook wel eens huiswerk. Hè? Of je hebt dat wel eens gezien bij je broertjes of zusjes, dat ze huiswerk meekrijgen, opdracht om te maken thuis. En als je nou die opdracht krijgt en je denkt, die opdracht is heel eenvoudig, dat heb ik eigenlijk zo gedaan. Dan is het gevaar aanwezig dat we het uit gaan stellen. Hè? Denken we, nou ja, het moet volgende week klaar zijn. En het is toch zo gebeurd, dus dan kan ik dat dan wel wat later doen en uitstellen. Maar als het nou een hele moeilijke opdracht is, ja, dan voel je de druk en dan voel je dat je er snel aan moet beginnen. Want ja, het is zo moeilijk en zo groot en zo zwaar werk. Ja, als ik te laat begin, is de kans aanwezig dat het te laat is. En die vraag wil ik ook aan u stellen vanavond. Wat denkt u van zalig worden? Wat denkt u van het ingaan in het Koninkrijk der Hemelen? Is dat een eenvoudige zaak? Of is dat een moeilijke zaak? Is het een eenvoudig werk waarvan u zegt, nou ja, dat kan nog wat uitstellen, want zo moeilijk is het niet. Of is dat een heel moeilijk en een heel groot werk? Het valt me op als ik de preken van onze oudvaders lees, en die leest u natuurlijk ook, tenminste dat hoop ik, dat als ze dan in de toepassing met de mensen gaan handelen, en als ze dan de zaken als het ware op het hart gaan drukken en gaan aandringen, gaan dwingen om in te komen, dat ze heel vaak dit aspect naar voren brengen en zeggen, mensen, laat u niet betoveren, laat u niet voor de gek houden, door de gedachte dat zalig worden eenvoudig zou zijn. Nou ja, misschien zegt er vanavond iemand, nou ja, dat ben ik eigenlijk niet zo met u eens, want ja, er staat toch in de Bijbel geloof alleen, bijvoorbeeld. Hè? Dus zalig worden is alleen, maar geloof. Nou, dat is waar. Dat is waar. Het is louter geloven. En dat is het. Alleen kunt u dat ook? Heeft u dat al eens onderzocht? Of u dat kan? Bent u erachter gekomen dat u dat onmogelijk kan? U kunt niet geloven. U hebt het niet. Het is een gave God. En als hij die u onthoudt, dan kunt u het niet. Misschien zegt u, nou ja, ik heb eens gelezen in de Bijbel. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Er staat, als zij zich schuldig kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Dus ik moet me schuldig kennen. Ik moet mijn zonde voelen en mijn schuld. En ja, dan zal de Heer aan zijn verbond gedenken. Dus ja, zo'n zware zaak is dat ook niet. Want ik voel best wel dat ik niet deug. Ik voel best wel dat dat eigenlijk zo niet kan. En dat ik schuld heb. Ja, dat voel ik best wel. Dus een kleine zaak eigenlijk. Ja. Yeah. Kunt u dat echt? Kunt u zich echt schuldig kennen? Kunt u echt uzelf ervoor overkrijgen om uw handtekening te zetten onder het vonnis van Gods recht? Kunt u dat? Kunt u het over uw lippen verkrijgen als u me weg wilt werpen in de eeuwige rampzaligheid? Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Krijgt u het over de lippen? Moet je proberen. Gaat niet hoor. Want we hebben onszelf er helemaal niet voor over. Dus dat is moeilijk. Dat is een zware zaak. Sterker nog, dat is een onmogelijke zaak. En ik zou door kunnen gaan. Ik zou veel meer dingen kunnen noemen die de Heilige Schrift aanwijst als zijnde de weg en de zaken die de toegang tot het Koninkrijk der Hemelen vormen. Alleen bij al die zaken zult u erachter komen, u kunt het niet. Dat is één. Dus dat is al een reden om er haast mee te maken. Om er een grote zaak van te maken. Want ja, het is heel veel werk. En het gevaar is dat u te laat begint. Dat is het gevaar. Dat is echt het gevaar. Het tweede. Wat dacht u van de heiligmaking? Dus iemand is dan bekeerd. Dat grote. Dat ontzaglijke wonder heeft plaatsgevonden. Dat hij overtuigd is van die zonde. Dat hij zich schuldig is gaan leren kennen. Dat hij het met Gods recht eens is geworden. Dat hij Christus heeft mogen leren kennen als die heerlijke bruidegom. Die zich wil weggeven en wil huwen met die zwarte, vuile, zondige bruid. Dat is heerlijk. Stel nou eens voor dat u dat ten deel mag vallen. En dat u het vrijsprekend vonnis van de Vader mag kennen. Dat u het zeggen mag, ik weet het. Hij zal nooit meer op me toornen en nooit meer op me schelden. En dat u weet dat die geest is gaan getuigen met uw geest. Dat u een kind van God geworden bent. Dat u zelfs op de lippen hebt mogen nemen. Abba, Vader. Dat u weten mag dat er een verse en een levende weg is. Dwars door dat voorhangsel heen. Wat toegang verleent tot die genadestoel, die ark waar het bloed is gestort en gesprengd. Stel dat u daar nou van mag weten, mag ik dan vragen, hoe denkt u dan over de heiligmaking? Hoe denkt u dan over de weg die afgelegd moet worden tussen het kruis en tussen de hemelpoort? Is dat een eenvoudige zaak? Ik denk dat veel mensen stiekem denken, ja, dat is heel eenvoudig. Want er is geen afval der heiligen. Dus met dat u zalig wordt, wordt u als het ware. En dan moet u nou niet kwalijk nemen, dat is ook absoluut niet onherbiedig bedoeld. Maar dat is wel een beeld, ook voor de kinderen denk ik, wat echt blijft hangen. Het is dan misschien wel een hele hoge top die bereikt moet worden. Er moet heel veel afstand afgelegd worden. Maar die heiligmaking is voor veel mensen, denk ik, alsof ze stappen op zo'n loopband. Kent u dat wel, hè? Bij vliegvelden heb je dat. Of zo'n roltrap. Je gaat erop staan. En hoe hoog het ook gaat, het gaat vanzelf. En u kunt ook niet verkeerd gaan, want het gaat altijd dezelfde kant op. Ja, eraf vallen gaat ook haast niet. Heel veilig. Dat is het zo. En zo komt u zo boven. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Het is een strijd om in te gaan. En misschien is het u al opgevallen in de christenreis dat er nog heel veel mensen lopen op die weg. We komen natuurlijk talloze mensen tegen. Ik kan ze niet allemaal één voor één behandelen. Maar mensen, wat zijn we er al veel tegengekomen die ook op die weg wandelen. Die ook het smalle pad lijken te betreden en toch niet ingaan. Ik denk wel eens dat de moderne mens, de mens in onze tijd, en misschien wij zelf ook wel, dat wij eigenlijk een heel dun christenreisje hadden geschreven. En wij hadden misschien wel van de stad Verderf tot aan het poortje. De meeste kerken schrijven denk ik tot het poortje, de christenreis, en de rest hoeft niet. Sommigen schrijven verder tot het kruis, maar voor de meeste is dat het dan wel. Maar bij Bunyan zie je, het is maar een heel klein stukje van het boek, hè. Tot het kruis en daarna begint die enorme strijd om in te gaan, waarvan de Heere zegt in zijn woord, als nou de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Zo nauwelijks zalig worden is, ja, waar zal dan de goddeloze en waar zal dan de wereldse mens blijven? En dus dat wil ik u meegeven. Dat is voor mij zelf een grote les en ik denk voor u ook. En het rekent ook direct af met het gearriveerde christendom. Hè? Ik ben bekeerd en nou gaat het vanzelf goed. Ik kom er wel. Nee, het is een grote, grote strijd. En daarom lezen we in de Bijbel en ook in de christenreis voortdurend waarschuwingen. Dat u niet straks achtergebleven zult blijken te zijn. Ergens op die weg eraf bent gegaan. Bij vrouw Wellust op bezoek bent gegaan. Of ik heb dat nou overgeslagen in de christenreis, maar dat kunt u wel lezen. Bij de zilvermijn van Demas. Ja, dat is ook zo'n voorbeeld. Dan worden de christen wordt dan van de weg afgelokt en zegt, kom nou bij de zilvermijn, hier is goud en zilver te vinden. En allerlei schatten en heerlijkheden. En Demas heeft deze tegenwoordige wereld lief gekregen. Je kunt met Paulus op het schip gezeten hebben. Je kunt met Paulus zendingreizen hebben gedaan. Je kunt met Paulus gepredikt hebben. Je kunt met Paulus duivelen uitgeworpen hebben. Je kan wonderen gedaan hebben. Je kan het heilig avondmaal genoten hebben. En uiteindelijk eindigen in de zilvermijn. Het zachtelijke. U zegt maar dat schuurt met mijn dogmatiek. Want ik heb altijd geleerd dat er geen afval der heilig is. En dat is waar. Dat is echt waar. Er is geen afval der heiligen. Gods kinderen worden zeker zalig. En toch, ik zou dat graag willen zien met u als we even bladeren naar onze Dordtse leerregels. Misschien wilt u dat wel erbij pakken. Wat onze belijdenis daar nou van zegt. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. Het is het hoofdstuk wat handelt over de volharding der heiligen. Als we dan artikel 1 zouden lezen, maar laat me dat maar even samenvatten. Artikel 1, daar staat dat degene die door Christus geroepen wordt en door de Heilige Geest wordt wederbaard, dat hij wel van de heerschappij en van de slavernij der zonde verlost wordt, maar niet ganselijk van het vlees. Niet ganselijk van het lichaam der zonde. Dan artikel 2 zegt, uit dat vlees, uit dat lichaam der zonde, daaruit spruiten voort, daaruit komen voort de zonde, zodat zelfs de allerbeste werken van Gods heilige met gebreken bezoedeld zijn. En dan, als we dan artikel 3 zien, dan zien we dat daar die gelovige, die dus vleeselijk is en zwak is, ook nog eens een keertje door de Satan en door de wereld en zijn eigen vlees wordt aangevallen. En dan gaan we artikel 4 met elkaar lezen. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden. Zo worden nochtans de bekeerden niet alzo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afvallen of afwijken. En van de begeerlijkheden des vleesers verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden dat zij niet in verzoeking geleid worden En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd. Gelijk het droeve gevallen van David, Petrus en al andere heiligen dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Dus ja, Gods macht, Gods majesteit is zo groot dat hij zijn kinderen kan bewaren van vallen. En toch doet God dat niet altijd. God heeft daartoe middelen gegeven om zijn kinderen voor vallen te behoeden. En als zij die middelen niet gebruiken, zegt onze belijdenis, zo kunnen zij in zonde vallen. Nee, zo worden zij ook door Gods rechtvaardige toelating, wordt toegelaten dat ze in zonde vallen. Dus Gods bescherming, Gods bewaring is groot genoeg om zijn kinderen op die weg van heiligmaking voor afval te bewaren. Maar hij heeft daartoe middelen gegeven die gebruikt moeten worden om ons voor die afval te bewaren. En als we dat niet gebruiken, dan kunnen we niet alleen, maar zullen we ook in zonde vallen. Ja, zelfs in zulke grote zonden als David en Petrus bijvoorbeeld, zoals die beschreven zijn. Vervallen ze dan van de genade? Komen ze dan eeuwig om? Nee, dat niet. Maar het heeft wel een ontzaglijk grote schade. En dat lezen we in het vijfde artikel. Dat is gelijk het laatste wat we hiervan lezen. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer. Dus dat is het eerste. Als zij als een christen na ontvangen genade slordig leeft, niet de middelen gebruikt die God gegeven heeft om hem voor zonde, voor struikelen te bewaren, dan valt hij in de zonde en die grove zonden, die vertoornen God, die maken dat God boos is op zijn kind. Dat even voor de kinderen. Tweede, ze vervallen in de schuld des doods. Ze laden een schuld op hun nek. Het derde, ze bedroeven de Heilige Geest die in hen woont. Ze verbreken voor een tijd de oefeningen van het geloof. Ze verwonden zwaarlijk hun consciëntie en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel van de genade. Totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. U ziet het. Gods kinderen kunnen vallen, kunnen in zware zonde vallen en de gevolgen zijn enorm groot. Want dan is die dierbare geest in je hart gaan wonen. En die is gaan getuigen met je geest dat je een kind van God bent. Die heeft je als het ware bij de hand genomen om je door dit moeilijke leven heen te geleiden. En door die zonde bedroef je die geest. Waardoor die zijn werking als het ware intrekt. In ieder geval het gevoel van zijn werking. En heb je misschien jarenlang geworsteld om een borg voor je schuld te vinden. Ben je eindelijk verlost van al die zonden. Maar door zo'n grove val in de zonde verliezen we dan het gevoel van de genade. En dan moet u soms een lange tijd zeggen, ik weet het niet of ik ooit wel in de hemel zal komen. Ik weet het niet of ik wel echt een kind van God ben. Somwijlen, zeggen onze vaderen, worden we dan in het kasteel van de twijfeling opgesloten en door reus wanhoop gepijnigd. Dat is het gevolg van de zonde. Het gevolg van het afvallen, van het gaan van het pad wat God ons heeft voorgeschreven. We laden een schuld op ons en ook na ontvangen genade kun je gebogen gaan onder een schuld. Totdat Gods vriendelijk en Gods vaderlijk aangezicht weer over ons gaat lichten. En we weer bij vernieuwing aan de voeten van Christus mogen terechtkomen en opnieuw gewassen mogen worden en opnieuw bekleed mogen worden met de mantel der gerechtigheid. Ziet u? Dus het is niet voor niks dat Bunyan zo'n eindeloze hoeveelheid waarschuwingen en voorbeelden geeft om ons voortdurend te laten zien: mensen, na ontvangen genade kunt u wel roemen dat u mag weten van de vrijheid in Christus en van het kindschap en van de hoop op het eeuwige leven. Maar als u slordig leeft, als u van het helspoor afgaat, dan verliest u dat. Voor een tijd dan wel, maar u verliest het wel. En dat is vreselijk erg. Dat is ontzaggelijk erg, want als u geproefd hebt wat het is, de liefde van God, de liefde van Christus, de vrijheid, het verlost zijn van dat pak van zonde. En als u dat allemaal weer kwijtraakt, die gevoeligheid, en u gaat weer gebogen over de aarde en de hemel is weer van koper. Ach mensen, dat is het allerergste wat er is. Dat is bitterder, zegt de Bijbel, dan de dood. Om de gemeenschap met Christus wel te zoeken, maar niet te vinden. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Waar zijt gij, Heer? Heer Jezus, u heeft toch gezegd dat u mijn zaligmaker wil zijn. U hebt toch gezegd, o Vader, dat u nooit meer op me zou toornen en nooit meer op me zou schelden. En nou mis ik het. Waar bent u toch? En als God je dan gebracht heeft voor die tijd in wegen die je niet alleen kan gaan. Als je dan over die ijdelheidskermis loopt bijvoorbeeld aan alle kanten de vijandschap moet ondervinden. En je raakt dan aan de andere kant Gods nabijheid en Gods liefde en de troost en de inwonende, ja, bemoedigende werking van de Heilige Geest kwijt. Oh, wat is het dan zwaar. En daarom laten zulke voorbeelden als David, Petrus, al die voorbeelden op de weg die Bunyan ons tekent, ons tot een waarschuwing zijn. Misschien zit er vanavond al iemand die zegt, er zijn tijden in mijn leven geweest dat ik het geloofde. Dat ik echt geloofde dat ik genade mocht kennen. Dat ik echt geloofde dat ik door het dierbare bloed van Christus was afgewassen. Dat mijn schuld betaald was. Dat ik met Gods kinderen kon spreken. Dat we ons samen konden verheugen in God. Naar waarde nooit te danken. En nu stil. Zo stil. En ik doe de Bijbel open. En ik blader terug naar die hoofdstukken die voorheen zo diep indruk op me maakten. Ik bid dat voorheen de ademtocht van mijn ziel was, maar het stokt. Ik bezie de bediening van de heilige doop waar ik voorheen dat water zag druppelen. Ik zo verheugd was. Ik geloven mocht dat zo waarachtig als dat water daar druppelt. Op het hoofd van dat kindje zo waarachtig. Al mijn zonden, mij vergeven zijn. Ik rein en heilig voor zijn aangezicht mag staan. En nu, kijk ernaar. Mijn hart schreeuwt naar de waterstromen. Maar ik heb het niet. En ik gevoel het niet. En dan komt er heilig avondmaal aan. En dan wordt dat brood straks weer gebroken. Dan wordt die wijn gedronken. En dan. Ik gevoel het niet. Hoe moet het, Heer? Hoe moet ik daar verschijnen? Moet ik achterblijven? Moet ik u voor al de mensen verloochenen? Kan het niet. Maar moet ik dan aangaan zonder enige werkelijke indruk? Kan ik ook niet. Mensen, wat kun je dan diep, ontzaglijk diep wegzinken? Zo benauwd kan het dan zijn. En dat weten onze Vader, dat wist Bunyan, dat weet de Heer. En daarom die eindeloze stroom van vermaningen. Denk er toch om dat je je in zo'n zwarte duisternis niet werpt. Daar helpt de dogmatiek niet bij. Die pleister van er is toch geen afval der heiligen, die helpt niet. Dat is een wond, die is zo groot en daarom wandel voorzichtig. Als we verder gaan met de christenreis, deze inleidende woorden hebben daar alles mee te maken. Dan zien we dat christen een nieuwe metgezel heeft gekregen. Hopende. Waar komt hopende vandaan? Dat is ook al zo troostvol. Daar op de ijdelheidskermis hebben we gehoord hoe getrouwe daar is gedood. Hij is verbrand. En al die mensen op die kermis hebben dat gezien. Die hebben gezien hoe getrouwe is verbrand. En uit dat sterven van getrouwe is hopende geboren. Bunyan zegt, hij is uit de as van getrouwe geboren. Dat is mooi, hè? Dus de dood van Gods kinderen, het lijden van Gods kinderen, is vruchtbaar. Ze worden als een zaad gezaaid in de akker. En daarom, ik heb het vorige keer al gezegd, maar ik herhaal het, Tertullianus heeft het gezegd, dat het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. En daarom moeten we niet vrezen voor de beproevingen en niet vrezen voor de vervolgingen, want ze zullen het zaad vormen voor de toekomstige kerk. En daarom is soms vervolging meer te verkiezen dan het leven wat wij nu met elkaar hebben, de zogenaamde vrede en vrijheid in de godsdienst. Ik wilde om aan te tonen dat het vallen in zonde, zoals we net besproken hebben uit de Dordtse leerregels, om aan te tonen wat voor gevolgen dat allemaal heeft, wilde ik u een paar dingen uit Psalm 51 noemen, die we begin van de avond hebben gelezen. Om zomaar even te kijken bij David, die is in zonde gevallen, en wat is nou de uitwerking, het gevolg van dat vallen? Het eerste wat hij daarvan zegt is, Psalm 51, het vierde vers. Hij zegt, was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Hij voelt zich door die zonde vuil. Dat is het eerste. Het tweede, hij ervaart schuld. Ziet u maar in het vijfde vers. Ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Dat zweeft als het ware voor de ogen. Het derde is, dat David daardoor overtuigd wordt door die zonde, door die schuld, dat hij moet zeggen, als u me voor eeuwig wegwerpt, is dat rechtvaardig. Kijk maar in het zesde vers. Gij zijt rechtvaardig in uw spreken en rein in uw rechten. Volgende. David leert door dit vallen in de zonde, dat hij niet alleen zonde doet, maar ook zonde is. Ziet u maar in het zevende vers. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Door het vallen in die zonde komt David tot de belijdenis dat hij niet alleen maar geneigd is tot kwaad, maar dat hij geboren is in het kwaad en alleen maar kwaad is. Naar het vlees. En dan nog meer de gevolgen van het vallen in de zonde bij David. Daar zegt hij van in het tiende vers, dat zijn beenderen verbrijzeld zijn. Het vallen in zonde is zo zwaar voor een christen, dat het zijn lichaamssap uitdroogt, zijn beenderen verbrijzeld. Je lichaam verteert van het verdriet, van de pijn, van de benauwdheid die volgt op het niet gaan van Gods weg. En dan het dertiende vers, nog een gevolg. De verberging van Gods aangezicht. De verwerping van Gods aangezicht. David is het vriendelijk aangezicht van God verloren. Tenminste het besef daarvan dat God hem ziet in al zijn wegen. En dan het twaalfde vers, deel B. Vernieuw in mij een vaste geest. David zegt, doordat ik gezondigd heb, is mijn binnenste, mijn geest, wankelmoedig geworden. Ik weet het allemaal niet meer.
Ik vrees. Ik beef. Ik ben als een riet wat heen en weer bewogen wordt. Door die zonde verlies ik mijn vastigheid en mijn staan op de rotssteen. En alles benauwt me. En de tijd begint me te benauwen. En mijn gezondheid begint me te benauwen. En de dood begint te benauwen. En de eventuele vervolgingen beginnen te benauwen. Ik raak uit het lood. En hier ziet u het ook, hè, in het 13e vers, deel B. Die inwoning van de Heilige Geest. David voelt het niet meer, dat de Geest in hem woont. En daarom zegt hij, neem uw Heilige Geest niet van mij. Hij verliest ook in het 14e vers de vreugde van het heil. Hij is zijn blijdschap kwijt, zijn vreugde kwijt. Het is alleen maar droefenis en benauwdheid. In het 14e vers, daar zie je dat hij de vrijmoedige toegang, de vrijmoedige geest kwijtraakt. Hij durft niet meer te bidden. Hij durft niet meer over die verse en levende weg door het voorhangsel te gaan tot de genadestoel. Hij vreest. En nog wat in het 17e vers, daar zien we dat zijn lippen op elkaar gaan. Hij stopt met het loven van God. Hij durft het niet meer. Hoe zou ik God loven als ik zo gezondigd heb? En daarom bidt David, Heere, open mijn lippen, zo zal ik uw lof verkondigen. Zijn hart wordt ook hard, dat ziet u in het 19e vers, want hij begint te smeken om een verbroken en een verslagen hart. Als u een kind van God bent en u weet wat het is om in zonde te vallen, dat hart wordt zo hard. En je zit onder de prediking, je hoort de voorganger, hoor je spreken over de volle heerlijkheid die wacht. Of je hoort spreken over het bloed van Christus. Je hoort over de wonden, over het lijden van Christus. Je hoort over zijn uitroepen, mij dorst. En mijn God, waarom verlaat gij mij? En je zit erbij en dat doet je niets. Je hart is hard als een steen. Vreselijk het gevolg van de zonde. En dan het laatste wat David hier zegt in het 20e vers. Hij gaat bidden of God Sion wel wil doen. De kanttekeningen zeggen, David is bang dat door zijn zonde de eer en de naam en de zaak van God afbreuk wordt gedaan. En dat gebeurt. Zo ziet u maar, het afgaan van Gods wegen, het zondige heeft geweldig grote gevolgen. En daarom weer, wandel voorzichtig. Zet een wacht voor uw lippen. Bid om een wacht voor uw lippen. Om het behoeden van uw mond. Laat uw woorden met zout besprengd zijn. Laat uw wandel zijn op het smalle pad. Want dat deden christen en hopende namelijk niet. Christen en hopende, die wandelen over de weg en die is hard en scherp en akelig. En dan zien ze dat er over een slootje, over een riviertje, daar is een kleine loopplank en daarnaast is een prachtig mooi veld, een grasland. En ze hebben zulke zere voeten en ze zeggen, zullen we niet over het bruggetje gaan op het grasland? En ze gaan er overheen en Christen kijkt en die zegt, het loopt precies langs de weg. Dus dit pad kunnen we ook gaan. Het is comfortabeler. Het is aangenamer. En het gaat toch precies dezelfde weg. Als de weg. Het smalle pad. En hopende heeft daar nog wat bezwaren tegen. Zegt, moet je dat nou wel doen? Is dat niet gevaarlijk? Nee, zegt Christen, moet je doen. En dan gaan ze over die loopplank. En dan gaan ze over dat pad lopen. Over het gras. Het is heerlijk zacht en comfortabel. En hopende die... Die voelt aan, het is eigenlijk niet goed. Kent u dat? Dat de Heere u de weg wijst die u moet gaan. Maar u zegt, maar er is een weg die er ook op lijkt. Die eigenlijk hetzelfde is. Want hij gaat er even wijder gaan, het smalle pad. Alleen comfortabeler, prettiger, aangenamer. En u denkt, ik ga die wel. Zal de Heere het toch niet erg vinden? Nou, we zullen het zien. Gevolgen zijn heel groot. Ze lopen daar en hopende vindt het spannend. Maar dan zien ze een stukje verderop een man lopen, ijdel vertrouwen. Ijdel vertrouwen. En ze roepen naar hem en zeggen, waar gaat u naartoe? En die man roept terug naar de hemel. En Christen zegt tegen hopende, nou moet je kijken, zie je wel, er lopen er nog meer. Die gaan ook naar de hemel, lopen ook over dat heerlijke zachte gras. En we kunnen hem volgen. En dat doen ze. En dan een stukje verderop, daar valt ijdel vertrouwen opeens en die stort de pletter. Bunyan laat ermee zien dat we mensen kunnen volgen, dat we ons vertrouwen kunnen stellen op andere mensen die een weg gaan en menen dat het dan wel goed zal zijn en toch is het Gods weg niet. En wat gebeurt er? Ijdel vertrouwen valt weg. En dan staan ze daar. En nu? Hoe moet het nu? En met als ze daar staan begint het donker te worden en zwaar te regenen en te donderen en te bliksemen. En dan zien ze dat dat water, waar ze zo overheen waren gegaan met dat plankje, begint te stijgen en te stijgen. En het wordt levensgevaarlijk en ze worden bang, benauwd. En Christen wordt mismoedig. Die zegt, oh, nou voel ik me zo schuldig. Nou heb ik jou, hopende, meegetrokken om over die loopplank te gaan en het makkelijkere pad te bewandelen. Ja, en nou zitten we in de nood. En dan krijgen ze een bemoediging. Bunyan die zegt, die citeert dan Jeremia 31. Zet uw hart op de baan, op de weg die gij bewandeld hebt en keert weder. Dus ze krijgen van Gods wegen onderwijs, mannen, keer terug naar het moeilijke, smalle pad, maar wel met de zekere uitkomst. Terug, snel, en dan gaan ze. Maar ze zoeken de loopplank, maar ze vinden hem niet. En dan zegt Bunyan iets heel indringends vanavond. Toen dacht ik, immers is het gemakkelijker om van de weg te gaan, dan er weer op te komen. Belangrijke. Dus we kunnen uit gemakzucht zoeken naar comfort, de weg wel eens afgaan. Maar zie maar eens terug te komen, het lukt niet. Ze kunnen er niet terug, het gaat niet. En het wordt donker, en ze worden moe, en ze vallen in slaap. En dan begint Bunyan ons iets heel indringends te tekenen. Want dan de volgende ochtend, dan komt daar een reus aanlopen. Nou ja, kinderen snappen dat wel, een hele grote man met heel veel macht. Reus wanhoop. Van kasteel Twijfeling. En die reus is de eigenaar van dat stuk grond waar ze liggen. En hij loopt naar ze toe, hij maakt ze wakker. Hij zegt, waar gaan jullie naartoe? Ja, wij gaan naar de hemelstad. Hij zegt, nou, dat zal wel niet. Je bent op mijn land terechtgekomen, op het land Twijfeling. En nu ben je van mij. Je moet er mee. Dan worden ze meegenomen naar het kasteel en opgesloten in een gevangenis. En dat kasteel is kasteel Twijfeling. En ik zal dat gelijk maar wat proberen te verklaren. Als we van Gods weg afgaan, komen we dus in de twijfeling. In kasteel Twijfeling. En wat is het gevolg van vergaande twijfel? Wanhoop. En dat tekent ons Bunyan hier. Of ja, hij zegt, ze worden in die gevangenis gezet, in dat kasteel Twijfeling. En die reus, die laat ze daar eerst een poosje zitten. Want wat gaan ze dan namelijk eerst doen? Ze gaan eerst zichzelf mishandelen. Hoe dan? Christen gaat zichzelf aanvallen en zeggen, wat ben ik toch dwaas geweest dat ik van het pad af ben gegaan, over het plankje ben gegaan en het makkelijkere pad heb willen kiezen. En hij pijnigt zichzelf nog meer. Hij zegt, nou heb ik jou, hopende, ook meegetrokken. En hopende, die gaat zichzelf pijnigen. Die zegt, had ik maar niet meegegaan, had ik maar heviger verzet geleverd tegen Christen om niet te gaan. Nu zitten we hier. Dus dan ziet u gelijk dat Bunyan mooi tekent dat als u van het pad afgaat en u begint de gevolgen daarvan te ondervinden, dat we dan tot onszelf inkeren. We gaan onszelf pijnigen en we gaan vertwijfelen. Dat is de eerste. Daar hoeft die reus nog niks aan te doen. En als dan reus wanhoop ze weer bezoekt, hij laat ze daar uithongeren, hij laat ze daar zitten, hij mishandelt ze af en toe, hij slaat ze. En elke keer komt hij even kijken en als hij dan in de gaten heeft dat ze genoeg met zichzelf overhoop liggen, zichzelf genoeg hebben beschuldigd, dan zegt zijn vrouw, de vrouw van reus wanhoop, dat is mevrouw Ongeloof, die zegt, nou moet je ze proberen tot de wanhoop te drijven. En reus wanhoop die zegt dan tegen christenen, tegen hopenden, hij zegt, er is geen andere weg voor jullie open, er is geen andere mogelijkheid om hier uit te komen dan om een eind aan jullie leven te maken. Je mag zelf kiezen met het mes, met de strop, door vergif, maar vergeet het maar, je komt hier nooit weg. Hij zegt, waarom zou je nog langer hier blijven zitten? Waarom zou je nog langer gepijnigd willen worden? Als je toch nooit eruit komt, maak er maar een eind aan. En hiermee tekent Bunyan dat Gods kinderen kunnen worden bestreden, kunnen worden gemarteld met dit soort aanvechtingen. Je bent van het helspoor afgegaan. En we hebben nou uitvoerig laten zien uit de Dordtse leerregels en uit Psalm 51 wat de gevolgen daarvan zijn. En dan zit je daar in die gevangenis van twijfel. En het is stil van binnen. En het is stil van buiten. En het woord is stil. En het gebed komt niet meer naar boven. En alle dingen getuigen tegen je. En het is je eigen schuld. En dan raak je al meer in de wanhoop. En die reus wanhoop maar porren. Ja, je bent verloren. Je bent dwaas geweest. Je bent zelf van het helspoor afgegaan. Ja, nou ga je verloren. Nou ga je verloren. Maak er maar een eind aan, want het helpt toch niet. En Bunyan tekent dit hier. Als zijnde een einde maken aan het natuurlijke leven. Nou, dat kan je daarmee aangevallen wordt. Hè, dat je zegt, het is beter te sterven dan te leven. Job, die zegt dat ook. Hij zegt, ik had beter niet geboren kunnen worden. Maar mag ik het ook nog zo toepassen dat het ook te maken heeft met wat de vrouw van Job zegt tegen Job. Zegen God en sterf. Met andere woorden, stop nou met die God. Dat doet die reus wanhoop ook. Heeft Gods weg je nou hier gebracht? Is dit de God die je wil volgen? Is dit de God die voor jou moet zorgen? Moet je kijken hoe je erbij zit? Maak er maar een eind aan. Stop met God te volgen. En misschien vindt dat weinig weerklank in uw ziel, maar neemt het maar mee. God kan u in wegen brengen waarin het zo donker wordt. Terwijl je zo geloofd heb dat je die weg moest gaan. En als dan het boze van binnen begint te morren en zegt, geef het op, zegen God, sterf, maak er een einde aan. Het zal een geweldige strijd zijn. Waar is God? Op wie gij bouwdet? Aan wie ge uw zaak vertrouwdet? En dan iets opmerkelijks. Als die reus wanhoop weer die gevangenis inkomt en hij wil ze weer een pak slaag geven, dan heft hij die knots op en hij wil slaan en dan in één keer, dan gaat dat niet. Want wat gebeurt er? Er dringt een zonnestraal van buiten door die tralies naar binnen. En die zonnestraal die raakt reus wanhoop. En met dat hij in aanraking komt met de zon, kan die niet meer slaan. Dat is een machtig beeld. Want dan weten de kinderen toch wel, wat is het beeld van de zon in de Bijbel? Dat is de Heer Jezus. Toch? Dus die reus wanhoop, die kan ons benauwen. Die kan ons tot het uiterste drijven. En met dat er een straaltje van Christus die gevangenis inkomt, is die machteloos. Hij kan niets. Dus daar ziet u dat Bunyan ons tekent. Het eerste wapen tegen die wanhoop, tegen die vertwijfeling, is als er weer zicht mag komen op Christus. Maar ja, het is maar één straaltje. En daarna kan hij toch weer verder met ze mishandelen en ze benauwen enzovoort. En Christen die zegt, misschien is het ook maar beter dat we maar gaan sterven, zegt hij. Hij zegt, het graf is misschien maar beter dan dit hol. Laten we het maar doen. Maar dan gaat hopende, heet niet voor niks, hopende, die gaat hem opbeuren. Houd goede moed. Houd goede moed. Onze koning, onze God, kan ons hier uitredden. Hoor. Hoop houden hoor, moed houden hoor. Maar u ziet het, zo'n straaltje van Christus maakt de gevangenis niet open. De woorden van hopende, de bemoedigende woorden, houd moed hoor, maken de gevangenis niet open. Wat maakt de gevangenis wel open? U moet het thuis maar eens nalezen, het is echt mooi. Het is veel te veel om het allemaal nu te zeggen. Maar ineens voelt Christen in zijn zak. Hij zegt, wat een dwaas ben ik toch. Dat ik in dit stinkende hol blijf liggen, ze hebben er weken gelegen. Terwijl ik in de vrijheid kan wandelen. Want ik heb immers hier in mijn zak de sleutel. Ik heb de sleutel van het kasteel Twijfeling. En weet u hoe deze sleutel heet? Belofte. En met deze sleutel kan ik zeker elk slot van dit kasteel openen. Ah, zegt hopende, wat een goed nieuws, broeder. Haal hem eens tevoorschijn en laten we samen proberen of we de deur open krijgen. En ze steken de sleutel in het slot en ze draaien en hij gaat open. Ze kunnen zo de cel uitwandelen. En ze lopen naar de buitenpoort van het kasteel. Steken de sleutel erin, zou die passen? Ja. Gaat wel moeilijk, maar hij gaat open. Het slot kraakt en piept. Reus Wanhoop wordt wakker. Probeert ze nog te achtervolgen terwijl ze ontsnappen. En dan opeens weer een lichtstraal van de zon. En Reus Wanhoop voelt, hij heeft geen kracht. Hij kan niets doen. En ze ontvluchten en ze gaan terug. Plankje over, terug op het smalle pad, terug op Gods weg. Wat wil Bunyan ons hiermee leren? Als christenen en hopenden in de gevangenis komen, beginnen ze eerst op zichzelf te zien. Dat maakt het in die cel louter donkerder. Ze beginnen zichzelf te veroordelen, te beschuldigen, het maakt het enkel donkerder. Ze beginnen Reus Wanhoop te smeken, wil je alsjeblieft ons vrijlaten, maar het maakt Reus Wanhoop woedender en woedender. Het helpt niet. Ze kunnen goede voornemens bedenken, hoe ze het later goed gaan doen, maar het helpt niet. Ze kunnen zichzelf van het leven beroven, maar hopende zegt, als we dat doen, liggen we in de hel. En dan, mijn vrienden, wat is de sleutel uit kasteel Twijfel? Wat is de sleutel als u zo diep in zonde bent gevallen, dat alle gevoeligheid van Gods genade en liefde verdwenen is? Het is de belofte. Want weet u, als u dan in die benauwdheid en die vertwijfeling het woord open mag slaan, en u mag zo'n belofte in dit woord zoeken, en u mag daar een belofte vinden. Bijvoorbeeld, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. Dat is een belofte die de sleutel vormt om uit dat kasteel te kunnen uitbreken. Ik vind dat lastig om dat uit te leggen, maar ik zal het toch proberen. Wat maakt dat die kerk er dicht zit, omdat ze de belofte van God niet gebruiken? Hij zit in de zak. Wat doen wij als wij in twijfel zitten, als wij in wanhoop zitten? Dan leggen we het woord van God en de belofte van God leggen we weg. Want we menen dat die voor ons niet gelden. Waarom niet? Omdat we gezondigd hebben. Maar we moeten nou leren dat de belofte van God in Christus ja en amen zijn en blijven voor Gods kinderen. Hoe diep ze ook in zonde vallen, de belofte van God blijft vast en onverbroken. Begrijpt u dat? Wat wij vaak ook doen, niet alleen het woord wegleggen, Maar we zeggen ook, de beloften van God in dat heilig woord, die zijn alleen voor zover waar voor mij, als dat ik ze voel. Dus die belofte die heeft alleen maar, is alleen voor mij als ik voel, als ik de kracht van de belofte voel. Maar dat is niet zo. Het geheim van dit gedeelte is dat Bunyan laat zien dat die beloftesleutel past in de deur. En die heeft al die tijd dat ze daar gelegen hebben gepast in die deur. Ze hebben hem alleen niet gebruikt. En daarom, mijn vrienden, moeten we leren, na ontvangen genade, om niet te leven op het gevoel. Niet te leven op Gods belofte voor zover we daar het gevoel en de troost van hebben, de gevoeligheid van hebben. Maar we moeten leren op Gods woord alleen te steunen, al voel ik er niks van en al zie ik er niks van. Dat vormt de sleutel uit de benauwdheid. Begrijpt u, dat is wel moeilijk, hè? Maar dat is wel een geheim. Zal ik maar een heel klein voorbeeldje noemen. Je moet een lezing geven. Ik zal het maar heel persoonlijk maken. Stel nou voor, ik moet die lezing geven. En dat gaat niet altijd vanzelf. Dan soms lig ik dan, dan weet ik het ook niet. En dan ben ik zo benauwd. En dan schreeuw ik het uit tot God. En zeg ik, Heer, ik weet het. Ik kan het niet. Ik zie het niet. Zwak van moed en klein van kracht is dan mijn klacht. Ik heb het niet. Ik kan het niet. En als de Heer dan door zijn woord tot me spreekt, dat hij moed en krachten geeft aan degene die dat niet heeft, dat hij zijn kracht vervult in mijn zwakheid, dan vormt dat de belofte. Maar ik voel de kracht daar niet van. En toch moet ik hierheen strompelen, zonder moed en zonder krachten, leunend op die belofte. En in die weg, zonder te weten en zonder te zien en zonder te ervaren dat die belofte ook vervuld zal worden, moet ik leren vertrouwen op zijn woord alleen. En dan doet hij het ook. Begrijpt u? Ik zal nog een paar voorbeelden proberen te noemen. Bijbelse voorbeeld, dat is beter. Gideon bijvoorbeeld, hè? Gideon moet dat volk moet die gaan bestrijden. Daar heeft hij heel veel mensen voor, heel veel soldaten. En de Heere gaat dat leger steeds kleiner maken. Hij moet leren te geloven en te vertrouwen op de belofte van God dat dat volk verslagen zal worden, hoe klein dat leger ook is. En dan uiteindelijk dan moeten ze dus rondom dat volk gaan staan, rondom die soldaten gaan staan, met zo'n kruik. En dan moeten ze die kruik kapot slaan. Dat is een zaak van geloof. Want stel eens voor dat je slaat. En ze worden allemaal wakker. Maar ze worden niet verschrikt. En ze gaan niet op de vlucht. En ze doden elkaar niet. Dan wordt u gedood. Dus wat is Gods weg? Hij houdt ons de belofte voor. Neemt alles wat die belofte aannemelijk maakt uit het zicht. En wil dat we op die belofte alleen steunen en op die belofte alleen gaan, niet ziende waar het ons brengt. Begrijpt u dat? Dat is het. En zodra we gaan zien op wat voor ogen is, raken we in dat kasteel twijfeling. Laatste voorbeeld. Het ultieme moment dat u sterven gaat. U ligt op uw sterfbed. Er zijn mensen om u heen, geliefden, hulpverleners, welke situatie dan ook. Dan gaat u sterven. En wat valt er dan weg? Uw vrienden, uw dominee, uw ouderling, uw Bijbel waar u misschien wel een streepje gezet hebt onder dat woord. En er gaat niets mee. Toch? Dan alleen de belofte van God. Dat hij beloofd heeft dat hij de prikkel uit de dood zal halen. Hoe weet ik het? God heeft het beloofd. Waar kan ik iets meenemen? Kan ik het zien? Nee. Zijn er mensen ooit teruggekomen die verteld hebben dat er geen prikkel in zat? Nee. Ik moet leren, en daar zijn al deze proefwegen voor. Ik moet leren op Gods belofte alleen te steunen, ook als alles tegenloopt. En als alles het tegendeel lijkt te bewijzen. Als u dat niet leert, kunt u nooit in de beproevingen, nooit in de vervolgingen, maar ook nooit in de doodsjordaan staande blijven. En daarom moeten we leren, leunen, steunen op zijn woord alleen. Dat is wat. Als u dat niet kan, verkeert u uw hele leven in dat kasteel twijfeling. En weet u, er zijn zo ontzaggelijk veel mensen die daarin zitten. Zoveel mensen, dat ik eens iemand gesproken heb die mij wilde vertellen dat het wonen in het kasteel twijfeling een van de wezenskenmerken is van de ware gelovige. Twijfel is het kenmerk van het ware. Voor heel veel mensen is dit een waarheid, maar het is een leugen. Want Gods kinderen zitten niet in dat kasteel, maar wandelen in de vrijheid. En ieder die aan ze vraagt, waarom ben je zo vrij? Het enige wat ze kunnen zeggen, ik leun op het woord wat hij me toegezegd heeft. En als het donker wordt, de weg niet meer weet, heb ik maar één gebed, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij een verwachting hebt gegeven. Mijn enige verwachting is uw woord. Nou ja, dat is de Jood een ergernis. Dat is de Griek een dwaasheid. Je kunt toch niet je hele leven wagen op een God die je niet ziet? Je kunt je hele leven wagen op louter een paar woorden? Je kunt toch niet de doodsjordaan ingaan met alleen maar een paar woorden? Ja, wel. Want hij houdt getrouw zijn woord. Echt waar. Dus ja, wat hebben we vanavond nou geleerd? Ten eerste, er is geen afval der heiligen. Ten tweede, dat Gods kinderen diep kunnen vallen en daardoor heel veel kwijt kunnen raken en kunnen belanden in het kasteel twijfeling. Dat ze kunnen benauwd worden door een reus wanhoop. Dat ze zelf zo ver benauwd kunnen worden, dat ze met suïcidale gedachten worden getreiterd. Maak er toch een eind aan. Zegen God en sterf. Kan allemaal. Weet u wat de troost van vanavond is? De uitweg is zo eenvoudig. Al Gods kinderen hebben de sleutel op zak. Het woord van God. En dan nog het laatste. Die reus is zo sterk. En zo snel. Hij achterhaalt ons zo. Hij grijpt ons weer. Brengt ons weer terug. Maar nee. Want weet u wie de sterker is? Christus. Eén straal van zijn heerlijk aangezicht maakt wanhoop machteloos. En daarom, ook daarin, laten we veel verkeren in de nabijheid en in de gemeenschap met Christus. Want daar kan reus wanhoop niks doen. Als u heel dicht en heel gedurig in de stralen van die zon blijft, van Christus, dan kan hij niets doen. Maar heb u een makkelijker weggetje? Lijkt dat toch bijna hetzelfde pad, alleen wat makkelijker. Iets anders. Dan raakt u uit die stralen, uit dat licht van Christus. En dan komt u op het landgoed van kasteel wanhoop en van twijfeling. Oh mensen, het is een gruwel. Het is vreselijk om daar te verkeren. En daarom, heren, wilt u mij leren wat uw weg is? Maak mij daartoe genegen. Doe mij die verstaan. Doe mij treden in uw spoor, dat mijn voet niet uit zou glijden, de linker of de rechterzijde. Het laatste. Begin van de avond ging het erover dat ze dat loopplankje overgingen en dat ze ijdele hoop zagen lopen. Oh, die gaat ook naar de hemel. Lieve vrienden, hoeveel van ons, of u onbekeerd bent of bekeerd, lopen niet achter ijdele hoop aan? U zegt, nou ja, natuurlijk, het is ernstig vanavond hoor. En ja, maar ja, ik heb iemand gekend, daar gaat die ijdele hoop. Hè. Heb zijn hele leven in het stadion gezeten. Heb alles gedaan wat God verboden heeft. Maar hij is toch bekeerd op zijn sterfbed. Dus ijdele hoop, ik loop er achteraan. En dan kom ik er ook wel. Mis. Of u zegt, ja, ik ken een kind van God. Nou, daar kan ik niet aan twijfelen dat hij bekeerd is. Echt niet waar. En die wandelt ook zo heerlijk door dat gras. Mag ik het toch ook wel? Mis. Lieve vrienden, al lopen al Gods kinderen voor uw neus. Over het gras. Als God zegt, u gaat over het pad. Dan gaat u over het pad. Toch. Anders zit u straks in het kasteel. Opgesloten. Als u er nou helemaal niks van kent. Dat kasteel, moet je eens nalezen thuis. Hoe die wanhoop christen en hopende martelt. Hij slaat ze, hij schopt ze. Hij sleurt ze hierheen, sleurt ze daarheen. Het is ook een symbool, een type van de hel. In de hel is reus wanhoop de baas. En al degenen die in de hel zijn, roepen uit. Onder het geweld van reus wanhoop. Had ik maar. Had ik maar. Had ik maar. Al degenen die in de hel zijn, zoeken de dood. Maar vinden hem niet. En die worden tot in alle eeuwigheid gepijnigd door deze reus wanhoop. En ze kunnen voelen in hun zakken wat ze willen. Maar ze hebben geen sleutel. Want daar is geen belofte meer. En daarom, mijn vrienden, vliet die toekomende toren. Vliet, nu het nog kan. Laten we eindigen. Heren, grote God in de hemel. Wilt u ons leren hoe we wandelen moeten? Want wij kunnen het alleen maar bederven. Wij willen altijd een weggetje die makkelijker is. Een pad wat sneller is. Een pad wat meer bij ons past. Maar o Heere, dan eindigen we in dat kasteel, die twijfeling. Dan verliezen we die dierbare gemeenschapsoefeningen, verliezen we het getuigenis van uw geest. O Heer, dat is een hel op aarde. Wilt u uw volk toch aan de hand nemen? Dat ze liever het smalle pad gaan? Liever met uw volk kwalijk behandeld worden dan voor een tijd te genietingen van dat heerlijke, zachte pad? Heer, dat u gedenkt aan degenen die buiten Christus zijn. Die onbekeerd zijn. Die het erop wagen. Misschien valt het mee. En straks in de handen zullen vallen van die beul, die reus wanhoop. O Heere, bekeer ze. Trek ze tot u. Doe ze gaan op het smalle pad en leven. Heb dank voor uw hulp. Vergeef al onze zonden, het tekort. Wij hebben niets, maar u hebt alles. Vergeef dan alles wat van ons was, Heere. En zegen het uwe. Om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen. Psalm 103. Vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Zo'n belofte, hè? Uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschoon, met goedheid en barmhartig heen uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103, vers 2.